thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is Boas ontmoet Rut. Heel eenvoudig, Boas ontmoet Rut. Eerste punt is dat Boas Rut beschermt. Tweede plaats, Boas vergelijkt Rut. Derde punt, Boas vertroost Rut. Dus Boas beschermt Rut, Boas vergelijkt Rut en Boas vertroost Rut. Dus jaren geleden dat ergens op een groot landgoed waar een rijke familie woonde, ook diensten werden belegd. Wat je wel vaker ziet op een groot landgoed of op kastelen, is dat zo'n familie ook een eigen kapel heeft. Soms ook in staat is om een eigen voorganger te bekostigen die dan tevens in die directe omgeving hand- en spandiensten verleent in een gemeente. Of een eigen kapel heeft wanneer er bijzondere momenten zijn, bijvoorbeeld een doopdienst in de familiekring, en daarvoor een predikant uit de naburige omgeving uitnodigt om die dienst te leiden. Op dat landgoed woonde een godvrezend echtpaar. Ze waren rijk, bemiddeld, hadden veel landerijen, veel goederen, grote gebouwen en dus ook personeel. Het was de gewoonte, dat verlangde de baas ook ergens, dat wanneer er een dienst belegd werd, door de week of op de dag van de Heer, het personeel ook aanwezig was in de dienst. En de een ging graag en de ander met tegenzin. Zo ook dat ene dienstmeisje, dat eigenlijk zo heel weinig zei, vaak onopvallend ergens achterin zat in een hoekje, en daardoor de gelegenheid kreeg om met haar eigen gedachten op de loop te gaan en zo het woord van God buiten de deur van haar leven te houden. Op een dag kwam de vrouw des huizes bij haar man en ze zei, laten we dat dienstmeisje maar Hanna noemen. Hanna is bekeerd. Ik weet het heel erg zeker. Oh ja, zei die man, wat heeft ze dan verteld? Nou, zegt ze, Hanna heeft eigenlijk niks verteld. Maar ik heb het wel gezien. Sinds kort werkt ze anders. Voor die tijd sloeg ze altijd de plintjes over. Stopte ze niet onder de kast. En als ik dan het vloerkleed optilde, lag daar het vuil. Maar tegenwoordig maakt ze alles schoon. Hanna is bekeerd. Eigenlijk de strekking ook. Van het eerste deel van Rut 2. Rut is bekeerd. Dat hoor je niet. Dat zie je. Dat zie je allereerst daaraan dat ze haar plaats inneemt bij haar schoonmoeder. Met respect omgaat met haar. Ondanks de weerbarstigheid en het hoekige van haar schoonmoeder, zoals we dat zagen in de achterliggende keren. Ondanks de verbittering die Naomi meedraagt en die ze ook uitstraalt op haar schoondochter Rut. Ondanks het onbegrip dat Rut ontmoet, ook als jonge weduwe, Naomi heeft daar in haar verdriet geen oog voor wat er leeft in het hart van deze jonge Rut. Maar in alle eenvoud weet zij haar plaats in te nemen naast Naomi. En op de dag dat ze arriveren in Bethlehem, direct daarna is het Rut die zegt dat ze erop uitgaat om arend te lezen. Ze bleef niet eens een tijd thuis zitten. Maar ze gaat heel eenvoudig aan het werk. Arend lezen. Dat heeft ook te maken, gemeente, met de setting van deze tijd. Rut een Moabitisch, die wat dat betreft weinig melk in de melk heeft te brokkelen, ook in Bethlehem, en op de onderste trap van de samenleving moet instappen. Ze doet het ook, zonder tegenspreken. Ze zegt niet tegen Naomi, Naomi, jouw man Elimelech, die behoort toch bij zo'n vermogende, rijke familie. Heeft hij niet nog ergens een verre neef rondlopen of een oom die wat voor ons kan betekenen? En ze pakt de draad op. En ze gaat arend lezen. Dat Naomi uit de vermogende familie komt, wordt al direct duidelijk in het eerste vers van Rut 2. Aan de hand van de status van Boas, zoals hij daar wordt omschreven, weten we ook dat Elimelech uit diezelfde familie afkomstig is en dus ook een vermogend man is geweest. En dat wordt straks ook duidelijk in Rut 3 als die geschiedenis van de losser wordt beschreven. Het gaat niet om een paar kleine dingetjes die afgelost moeten worden. Het gaat om grote goederen, akkers. Maar Naomi laat dat allemaal liggen en Rut trouwens ook. En ze steekt in op de plaats waar ze op dit moment staat. Rut heeft genade gekregen om stappen achteruit te zetten op de maatschappelijke ladder. Zonder kritiek, zonder tegenspraak, zonder boosheid, maar in alle eenvoud. Mag ik heel eenvoudig die lijn maar even trekken vanmiddag, vanmorgen gemeente? Het valt voor ons mensen niet mee om van groot naar klein te gaan. Misschien gedwongen door een leeftijd. Of door een financiële situatie. Wat kun je daar dan tegen aanhikken? Wat komen dan gevoelens boven? Maar Rut zegt, zal ik Aaron gaan lezen? Of om het maar even concreet door te vertalen, mijn hand ophouden. Afhankelijk te worden van anderen, van de gunst van een ander. Zo zegt ze dat ook, kijkt u maar met me mee, vers 2. Laat mij toch in het veld gaan, Aaron oplezen. Achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. Rut komt zometeen niet op een akker binnen met de opmerking, ik ben de schoondochter van Naomi. Je weet wat, die vrouw uit die grote, rijke, machtige familie die zo status heeft in Bethlehem. En ze komt zometeen op de akker met de houding, mag ik hier Aaron rapen. Dat is de godsvrezen gemeente. Als je rechten verliest. En je afhankelijk weet van de Heere. En ook van je naast. Vrezen des Heeren wordt zichtbaar in het eenvoudig. Grote verhalen kunnen we makkelijk vertellen vanuit onze leunstoel. Maar die vergrote verhalen verschrompelen tot niets. Als je op je knieën moet gaan zoals Rut, moet gaan rapen, je hand ophouden en afhankelijk wordt van anderen in je leven, dan komt het aan op de praktijk van de godzaligheid, de eenvoud van de vrezen des Heren. Kinderen, zou Rut zonder gebed die ochtend zijn weggegaan. Het staat er niet. Ik denk ook niet dat het daar hoeft te staan. Zo vanzelfsprekend is het. Dat Rut 's morgens vroeg eerst haar handen heeft gevouwen. God heeft gevraagd om zijn zorg en bewaring. En zich zo heeft overgegeven aan de leiding van de Heren. Want dat staat er wel trouwens. Als Rut uitgaat, dan zegt de Bijbelschrijver, vers 3, ze ging heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En haar viel bij geval, zo staat het in onze vertaling, voor een deel van het veld van Boas. Dat woord bij geval is eigenlijk een soort omslachtig vertalen van wat er in het Hebreeuws wel staat. Het laat zich ook moeilijk één op één overzetten trouwens, met respect ook voor de Statenvertalers. Het is een woord wat heel bijzondere plaats inneemt in het Oude Testament. Het is niet zomaar te vertalen als toevallig. Toevalligerwijs kwam dan Rut op de akker van Boas. Ze had dat zelf niet gezocht, maar haar gang werd daar naartoe geleid. En bij geval komt ze daar dan aan en in de loop van de ochtend leert ze toevalligerwijs Boas kennen. Nee, als dat woord staat in het Oude Testament, dan schemert er altijd de leiding van de Heere door. Wat voor Rut onbedoeld is gegaan, ongeorganiseerd, zonder vooropgezet plan, daarachter schuilt de hand van de Heer. En daarom kom je bij dit woord ook altijd de leiding van de Heer tegen in de directe omgeving van zo'n tekst. Tegenover bijgeval staat wel Gods raad. Tegenover toevalligerwijs staat Gods leiding. Dat Rut bijgeval op die akker komt is nogal wiedes. Ze weet hecht nog steg in Bethlehem. Ze is er nog nooit geweest. Ze gaat de deur uit. Loopt die paar straatjes door. Allemaal nieuw. Komt buiten het dorp. Ziet daar een akker. En vraagt: mag ik hier aren rapen? In Israël had ze dat niet hoeven te vragen. Omdat de Heer het gebod had opgetekend in de wetten van Mozes. Dat altijd de akker vrij en open toegankelijk moest zijn. Voor de wees. De weduwe. En de vreemdeling. Voor de minder bedeelde. Die mochten bij wijze van spreken ongevraagd de akker op. Omdat ze toestemming van God hadden om aren te rapen. De Heer had tegen Israël gezegd: er is helemaal niets van je bij in dit beloofde land. Het is allemaal van mij. Ik geef het jullie omdat jullie te gast zijn bij God. Maar ik bepaal ook zelf wie er nog meer op die akkers mogen komen. Rut heeft hier God aan zijn zij. Trek maar weer heel even gemeente een praktische en een eenvoudige lijn. Wat is het moeilijk, zeiden we net, om stappen achteruit te doen op de maatschappelijke ladder. Tegelijkertijd, wat heb je de Heere mee als je in je gebed 's morgens vroeg God wijst op je roeping van 's hemels wegen om voor je vrouw, je man, je kinderen te kunnen zorgen. Niet alleen een dominee, een ouderling, een diaken, ook een timmerman, een ICT'er, een juffrouw is als het goed is door God tot haar werk geroepen. Zo sta je toch voor de klas, of niet? En zo sta je morgen toch achter je draaibank, plaak van God gekregen. De Heer heeft mij tot dit werk geroepen. Met die dankbaarheid ga je toch naar je werk? Dat is een genade van de Heere. Dat je je handen mag gebruiken. Je dienstbaar mag maken. Voor je gezin mag zorgen. En zo God mag dienen. Waarom trek ik deze lijn, gemeente? Omdat we leven in een samenleving en in een tijd, en dat behept ook ons, dat werken wordt gezien als een soort vloek, iets lastigs. Je moet naar je werk en je gaat op vakantie. Je moet naar je werk en je gaat op vakantie. En Rut in alle eenvoud laat zien: je mag naar je werk. En wat je meer mag, is toegift. Ook dat is de praktijk der godzaligheid. God met ere dienen. De plaats die Hij je geschonken heeft in de samenleving. En daarin gericht op God werken. Neem je dat mee, jongelui, ook vanmorgen vanuit de prediking. Deze tijd van het jaar zijn er verschillende jongeren onder ons die staan voor de keuze. Wat voor vervolgopleiding ga ik doen? Wat wordt mijn studie zometeen? Leg je die vraag ook neer voor de Heer? Rut gebruikt haar verantwoordelijkheid. Ze blijft niet op haar stoel zitten en zegt: als God zorgt, dan komt hij vanzelf een bord eten te staan. Nee, ze steekt haar handen uit de mouwen en ze geeft zich over aan Gods leiding. En wat zij niet had voorzien, maar God wel voor haar heeft weggelegd, is dat ze een plaats krijgt op de akker van Boas. Hoe eenvoudig is het leven met de Heere. In de loop van de ochtend komt Boas op de akker. Op een hele mooie manier wordt dat ook geïntroduceerd door de Bijbelschrijver. Laten we maar even kijken, gemeente, hoe dat komt. als hij aankomt, vers 4, Boas komt dan aan van Bethlehem, dus vanuit het dorp naar buiten. En hij zegt tot de maaiers, de Heere zij met u lieden. En ze zeiden tot hem, de Heere zegen u. En als je die woorden op jezelf laat inwerken en ook even legt in het geheel van de schrift, dan krijg je de indruk dat deze groet eigenlijk ook altijd klonk in de tijd van de oogst. Normaal was een groet in het dagelijks leven, in de tijd van de Bijbel, shalom, vrede, zei u. Maar op het moment als de oogst werd binnengehaald, en ik denk bijvoorbeeld aan die geschiedenis van Gideon, die ook in de oogsttijd staat te dorsen, en opeens staat daar die vreemde man voor hem, die begroet hem ook, de Heere zij met u. En Gideon haakt daar direct op in, en zegt, hoe kun je dat nou zeggen in deze tijd, als alles in puin wordt geslagen door de Midianieten, de velden worden platgebrand, en dan nog eens een keer zo'n vrome opmerking noemen, de Heere zij met u, lieden, gebruik je ogen. Maar hier in Bethlehem klinken die woorden wel even anders. De Heere zij met u. Die woorden klinken naar een periode van droogte en hongersnood. Die woorden klinken tegen de achtergrond van wat we zagen in Rut 1. Dat die opmerking zomaar even te loopt. Dat Naomi besloten had om haar biezen te pakken en weer terug te gaan naar Bethlehem. Omdat ze gehoord had dat God zijn volk bezocht had. En Rut hoort dat. Ziet dat al arenrapend. En het klinkt ook door in die groet die ze hoort op die akker. De Heere zij met u. De Heere zegene u. Dat is het trouwens mooi gemeend als je zo'n baas mag hebben. En als je trouwens zo'n baas wil zijn. Dat op de werkvloer ook de naam van de Heere God gewoon genoemd mag worden. We hoeven op ons werk niet te gaan evangeliseren met grote verhalen. Maar zomaar even heel natuurlijk. Als die collega het moeilijk heeft dat je tegen hem zegt, ik zal voor je bidden. Terwijl die man misschien niet eens weet wat bidden is. In mezelf mag ik dat even gewoon vertellen, gemeente, een anekdote. De tijd dat ik nog volop in de vis zat op de werkvloer. Waarmee gevloekt dan gebeden werd. Maar 24 uur per dag 538 hard aanstond. Dat je zomaar even zo'n gesprek had. De koeling. Een tafel. Vrachtwagen uitladen. Op een gegeven moment komen de collega's naar je toe. Als het moeilijk is. Denk aan die collega die vloekt als een ketellapper. Totdat hij het bericht kreeg dat hij nog maar een korte tijd had om te leven. En hij belde zelf op. En hij zei, wil je bidden? We kunnen meer zeggen dan dat we misschien wel zelf willen geloven. Wat is het erg als je hier de psalmen zingt op zondag, op maandag tot en met vrijdag geen woord van de Heer op de werkvloer laat vallen. Ik denk ook aan die ondernemer. Het is gewoon 2017 gemeente, ik ga geen namen noemen. Die 's morgens in de kantine eerste dag begint met zijn personeel. Een stukje lezen. Gebed, alles zit dan in die kantine. Kerkelijk en onkerkelijk. Het is direct te merken aan de sfeer op de werkvloer. Bijvoorbeeld het vloeken. Er zitten verschillende leidinggevenden. Begin zo je dag maar eens met je personeel. Stukje lezen. Begrijpelijk dagboekje. Dat bedrijf begint om 5:00 morgens. Eerst in de kantine. En ze zitten daar. Boas komt binnen. En zo spontaan klinkt daar die groet. De Heere zij met u. En Boas ziet natuurlijk meteen dat er een vreemde is op die akker. Hij kent zijn mensen en hij vraagt de opzichter wie dat wie dat is. En kortin wordt hij geïnformeerd over de achtergrond van Rutte Moabitische en gaat vervolgens met haar in gesprek. Ik wil het toch even met u lezen, gemeente. Dat is vanaf vers 9. Als Boas dan in vers 8 haar aanspreekt, hoort gij niet mijn dochter, ga niet in om een ander veld op te lezen, ook zult gij van hier niet verder gaan. Maar hier zult gij u houden bij mijn maagd, uw ogen zullen zijn op dit veld dat ze maaien zullen en gij zult achter haar lieden gaan. Dat moet u zich even heel concreet voorstellen, als zo'n akker wordt geoogst, dan bewegen zich daar drie rijen mensen. De voorste rij zijn de maaiers, die aren, halmen, maaien. De tweede rij daarachter zijn de vrouwen, die schoven, binden. En de derde rij daarachter, dat is de wees, de weduwe, de vreemdeling, de arme. Die wat er is blijven liggen, en God had nadrukkelijk gezegd, wat je laat liggen, wat je vergeet om op te rapen, laat dat ook liggen voor die armen, die dat mogen oprapen. Drie rijen, en in die derde rij schuifelt Rut over de akker. Zoek naar aren. Boas spreekt daar aan en hij zegt dan, je blijft niet in die derde rij, maar hier staat het gewoon letterlijk in vers 9, kom in de tweede rij, achter die maaiers. Met andere woorden, wat daar gemaaid wordt en gevallen wordt, gevalt en de anderen mogen dat opbinden, maar jij bindt dat op, legt het op een aparte stapel en neemt dat mee naar huis. Dat is een gunst van Boas. Als hij niets had gezegd, was het ook een gunst van Boas. Het is Boas die haar die plaats gunt. En hij doet dat niet alleen met het oog op alles wat ze heeft meegemaakt, zoals hij dat dan verwoordt tegenover haar. Vers 11, het is wel aangezegd alles wat u bij uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood van uw man en hebt uw vader en uw moeder en het land van uw geboorte verlaten en zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. Er sluimert hier ook iets meer in door. Het wordt doorzien door Boas. Terwijl hij haar die plaats gunt, zegt hij nog iets. Dat wil ik even met u lezen. Dat staat in vers 10. Vers 9. Hij zegt tegen haar, gij zult achter hun lieden gaan, achter de maaiers. Heb ik de jongens, de maaiers, niet geboden dat men u niet aanroeren. Mag ik het even heel letterlijk vertalen? Heb ik de jongens niet bevolen om met hun handen van je af te blijven. En dan zitten we ongedacht, gemeend en ongeorganiseerd aan de hand van Rut 2 vers 10 midden in de actualiteit van vandaag. Ik denk dat u dat ook wel gezien heeft in de achterliggende dagen. Grote posters en papieren met erop die twee woorden. Me too. Wat in Hollywood begon, via Washington, Senaat, Europees Parlement, in onze samenleving. En als u de juiste krant heeft, heeft u het gisteren ook op de voorpagina kunnen lezen. Wat ook in onze kringen gebeurt, seksuele intimidatie. Mannen of vrouwen die met hun handen of met hun woorden aan het lichaam van de ander zitten. Aan de ene kant moeten we vanmorgen zeggen, er is niets vreemds onder de zon. Boas benoemt het. En aan de andere kant, gemeente, geeft mij dit wel even een aanleiding om daar in alle rust ook zo met u op in te gaan. Ik wil dat naar twee kanten doen. In de eerste plaats naar hen die in de achterliggende dagen de pijn weer voelden bovenkomen. Omdat ze zelf beschadigd zijn geraakt. Door de handen van iemand uit hun directe omgeving. Een van je ouders. Een van je schoonouders. Familielid. Meester of een juffrouw. Collega op de werkvloer. misschien wel je leidinggevende. Ik wil vanmorgen 2 dingen tegen u zeggen. In de eerste plaats dat u het zwijgen moet doorbreken. U moet gaan praten. En dat kan op verschillende manieren. Ik kijk even naar onze gemeente. In onze gemeente zijn een aantal vertrouwenspersonen. Hun namen vindt u in het gemeentegids. Kan bij een van de kerkraadsleden of als u dat niet durft bij een ander. Kan misschien bij iemand anders in uw directe omgeving die u vertrouwt en waar u zich veilig bij voelt. Maar u moet gaan spreken. Het tweede zou ik u willen wijzen op de woorden die zometeen onze aandacht zullen vragen. Dus Boas tegen Rut zegt, onder wiens vleugelen gij de toevlucht genomen hebt. Pas dat beeld dan even heel concreet toe op uw eigen leven. God zijn vleugelen uitspreidt. Beschermend en genadig. Misschien vanmorgen al in de prediking. Ik wil nog een andere lijn trekken. En dat is een lijn naar een gezin. Leren onze kinderen van huis uit wat het is om grenzen te bewaken. En wat heb je daarin als vader met name een grote rol? Mag ik zo eens wat dingen noemen die ook in de gezinnen onder ons misschien wel voorkomen? Het kan niet zo zijn dat je als vader en als moeder samen met je kinderen onder de douche staat of in bad gaat. Wat helaas gebeurt. Ook al zijn ze klein. Leer ze in deze tijd wat schaamte is. Omdat schaamte weg is. En daardoor dit soort dingen gebeuren ook in het openbaar. Het kan niet zo zijn dat de vader zomaar de slaapkamer van zijn dochter oploopt. Zonder te kloppen. Te vragen of die binnen mag komen. Het kan niet zo zijn dat de vader in deze dag, waarin dit zo in de actualiteit is, niet het gesprek heeft gezocht met zijn gezin. Omdat ook jou en mijn kinderen kwetsbaar zijn. En vaak zo naïef. Je zit er wat dat betreft toch bovenop, of niet? Om ze te beschermen. Ook met hun mobiel. Met hun WhatsApp-groepen. Je hebt er toch zicht op hoe die contacten lopen. Het is toch vreemd als bijvoorbeeld een docent via de WhatsApp contact gaat zoeken met een leerling. Dan gaat hij de grens over. Dan signaleer je dat. Dan maak je dat bespreekbaar. Let u er even op, en dat is de derde en de laatste lijn bij dit punt. Dat Boas dat zegt in een situatie waar even daarvoor gesproken werd over de Heere. De Heere zij met u. De Heere zegene u. En je zou dan misschien vanuit naïviteit kunnen zeggen, ja maar Boas, op deze akker gebeurt dat toch niet. Waar het zo vertrouwd is om de naam van de Heere uit te spreken in een groet en in een welkom. Maar alleen maar bewezen was spreken vrome mensen aan. Dan ben ik blij dat Boas dat wel zegt. Ik heb mijn maaiers geboden om met hun handen van je af te blijven. Diezelfde jongens die net spraken over de Heere. Het is geen garantie, gemeente. Ook in reformatorische kring. In reformatorische kerken. En ook door reformatorische ambtsdragers. Waaronder predikant. Komt dit voor. Laat je niet afschermen en afschepen met vrome opmerkingen, bijbelteksten, vrome praatjes. Dat is een kleed om het vuile te bedekken. En daar wordt een slachtoffer ook in geestelijk opzicht misbruikt. Kan echt niet. Boaz is daar nuchter in. Hij benoemt het gewoon. Ik heb de jongens bevolen. En hij zegt het tegen dat jonge meisje. Zodat ze weet, als het wel gebeurt, kan ik bij hem terecht. Boaz beschermt Rut. We gaan naar het tweede punt. Boaz vergelijkt Rut. Want wanneer hij haar zo aanspreekt en Rut aan haar vraagt, waarom doet u dit, dat ik genade gevonden heb in uw ogen, dan verwoordt hij zijn motivatie waarom hij inderdaad die keuze heeft gemaakt om Rut van de derde naar de tweede plaats te zetten op de akker. Hij zegt, we moeten die woorden toch nog één keer lezen, gemeente. Er staat in vers 11, het is mij wel aangezegd alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood van uw man. En hebt, dan komt het, hebt uw vader en uw moeder en het land van uw geboorte verlaten. En zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kende. De Heere vergelde u uw daad. En uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls. Als u die woorden legt binnen het geheel van de schrift, en dat is wat eigenlijk ook Boaz aan het doen is op dit moment, dan zijn het niet zomaar wat woorden die Boaz uitspreekt, willekeurig gekozen, om daarmee ook Rut in haar godsvrezen te typeren. Maar door de keuze van een aantal woorden maakt Boaz ook een vergelijking, zonder de naam te noemen. Het zijn woorden die Boaz geplukt heeft, om het zomaar eens te zeggen, uit het Bijbelboek Genesis. Waar ook gesproken wordt over mens. Je vader, een moeder, een maagschap, een geboortegrond verlaten hebben. En naar een ander land zijn gegaan, niet wetende welk land. Daar is ook iemand tegen wie de Heere zegt, ik ben uw schild. Uw loon zeer groot. Wat er eigenlijk gebeurt, gemeente, is dat Boaz Rut vergelijkt met Abraham. Zoals Abraham zijn vader en zijn moeder achter heeft gelaten, zijn geboortegrond. Zoals Abraham vanuit de vreemde gekomen is in het land dat God voor hem had aangewezen. En zoals Abraham onderweg tegen de, vanuit de Heer had gehoord, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Zo spreekt Boaz hier vanuit Bijbels taalgebruik over Rut. Hij vergelijkt haar keus met de keus van Abraham. Hij vergelijkt haar grondhouding met de grondhouding van Abraham. Hij vergelijkt haar geloof met het geloof van Abraham. En hij spreekt tot haar vanuit de God van Abraham. Rut de Moabitische, op gelijk niveau geplaatst met Abraham. Terwijl Rut daar op de knieën aren ligt te rapen. Ik wil een paar lijnen trekken, gemeente. In de eerste plaats maar even heel eenvoudig deze lijn. Niet Rut zegt van zichzelf dat ze een dochter van Abraham is. Toon van Rut is, waarom heb ik genade gevonden in uw oog? Wie ben ik? Maar op de akker van Boaz ontmoet ze iemand die haar leven doorziet en geestelijke leiding gaat geven. En dat doet Boaz niet vanuit zijn eigen leven. Rut, wat herken ik toch veel in jouw leven, wat ik zelf ook heb meegemaakt, wat jij ervaart, dat ken ik vanuit het verleden. Nee, dat doet Boaz heel eenvoudig door zijn Bijbeltje open te zeggen en te leggen en tegen Rut te zeggen, Rut, zoals jij hier beweegt in Bethlehem, zo vind ik je leven terug in de schrift over geestelijk leiding geven. Gesproken. Ik kom weer maar even gewoon terug bij u en bij mezelf. Ik kijk ook schuin nog naar de doopouders van morgen. Zit hier nou zulke vaders en moeders, ooms, tantes, grootouders in de kerk? Als een kind of een van je kleinkinderen bij je komt, zo'n manier spreekt, Tuurlijk mag je af en toe wat uit je leven laten zien. Als de Heere dat heeft gegeven. Maar met de bekering van opa kunnen je kleinkinderen het niet doen. En met de ervaring van een moeder schiet een dochter niks meer op. Het fijngevoelige wordt juist dan hoorbaar als je een vraag van zo'n jongere weet door te vertalen in de taal van de schrift. Onze kinderen, jonge mensen, moeten ook Bijbels leren spreken. En je proeft bij jongeren soms die verlegenheid ook onder ons. Dat ze wel eens tegen je zeggen, ik weet niet precies hoe ik het uit moet drukken. Nee, dat moeten ze ook nog leren. Maar niet aan de hand van oude termen. Aan de hand van Bijbelse woorden. Daar kunnen ze de eeuwigheid mee aandoen. Het tweede wat opvalt, is dat Boas ook anders in het leven staat dan de doorsnee burger in Bethlehem. Hij kijkt niet alleen op die akker om te zien of het werk goed loopt. Daar is hij natuurlijk baas voor. Hij heeft ook oog voor het hart van de mensen op die akker. Hij kijkt er doorheen. Mag ik die lijn ook eens even naar u trekken, naar mezelf? Sta jij ook zo in het leven? Ook al ontmoet je opeens op die dag die vreemde, zo in dat korte gesprek. Dat je tussen de regels door opeens iets hoort. Dat je weet, daar schuilt iets achter. Dat je zo even doorprikt. Even zo'n zinspeling laat vallen. Zo'n Bijbels lijntje. Hoe vaak is het dan niet gebeurd, gemeente? En ik hoop dat u die verrassende ontmoetingen ook kent. Dat je zomaar op de werkvloer opeens zo'n verrassende ontmoeting hebt. Ik denk aan een van mijn kerkraadsleden uit de vorige gemeente die bad in het bedrijf. Heere, geef nou eens dat ik vandaag iemand zie die niet vloekt. En hij reed op de heftruck naar buiten om een vrachtwagen te lossen. En in twee zinnen had hij even dat geestelijk contact met die chauffeur. Het koninkrijk van God is zo breed en wijd, gemeente. Kijk wat dat er gaat zo vaak beperkt, vindt u niet? Neem dat eens mee, jongelui, in je eigen gebed. Geef dat ik vandaag nou eens iemand ontmoet die over de Heere spreekt. Ik kan uit eigen ervaring vertellen, meestal als je zo'n ontmoeting hebt, moet je eerst even omdraaien. Want het komt uit een kant waar je het nooit van had verwacht. Maar is dat niet kenmerkend voor het werk van de Heere? Boas vergelijkt Rut. Dat doet hij trouwens op nog een andere manier en dat is het laatste vanmorgen, want dan moeten we afronden vanwege de tijd. Ik wil even met u kijken naar de volgorde, gemeente, hoe Boas dat doet, vers 11. Kijkt u maar even met me mee. Er staat in vers 11, het is mij wel aangezegd, en dan zegt Boas niet alles wat u vertelt op de akker. Of alles wat je verteld hebt op een gezelschap in Bethlehem. Er staat, het is mij wel aangezegd alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt. Ik hoor daarin het woord van Paulus doorkrinken. De ware godzaligheid is deze. Weduwen en vreemdelingen bezoeken in hun verdrukking. Als je wel bij bekeerde mensen komt en nog nooit bij een weduwe bent geweest, wat zegt dat dan over je? Als je alleen maar vrienden hebt met wie je het leuk hebt. En in jouw vriendengroep geen ruimte is voor een jongere die eenmaal in de knel zit. Wat zegt dat dan over je? Het is mij aangezegd wat u bij uw schoonmoeder die verbitterde vrouw, die vrouw die altijd moppert, bij wie het nooit goed is, die alleen maar negatief spreekt over God. Het is mij wel aangezegd wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt. Toon mij uw werken, zegt Jacobus. En ik zal zeggen of u gelooft. Vanuit de werken trekt Boas de lijn door naar het hart van Rut. En maakt dan de vergelijking met Abraham, als vader van aller gelovigen, die door God werd gerechtvaardigd. Zo spreekt hij over de Heer, tegen de achtergrond niet van Ruts bekeringsverhaal, maar van het leven van Rut, die in alle eenvoud de Heere dient en vreest op de plaats waar God haar heeft neergezet. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente, als Boas tegen Rut had gezegd: Rut, je bent een bekeerde vrouw. Dan was Rut dichtgeklapt. Maar nu zegt Boas: ik heb het gehoord. Wat je doet, wie je bent, en ik zie in jou de houding van die grote gelovige, Abraham, die God geloofde en daarom alles achterliet. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid en zei tegen Abraham: ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Amen.